Zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem, die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En dan klinken in dat vers ook deze woorden: Jeruzalem is wel gebouwd. Psalm 122, het eerste en derde vers willen we nu met elkaar gaan zingen. Kerk van alle tijden en alle plaatsen willen we nu eerst het geloof belijden met de 12 artikelen. En na de apostolische geloofsbelijdenis zingen we met elkaar Psalm 51 en daarvan het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En dan klinken in dat vers ook deze woorden: bouw Salem op. We hopen er vanavond iets van te zien als de Heer het schenkt. Psalm 51 vers 9, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De laatste keer dat we in uw midden mochten voorgaan, hebben we stilgestaan bij een gedeelte uit Nehemia. En ook vanavond willen we uw aandacht vragen voor een gedeelte uit datzelfde Bijbelboek. We lezen met elkaar vanavond Nehemia 3 en daarvan de eerste 15 tekstversen. De schriftlezing die we u noemde is Nehemia 3 vanaf vers 1 tot en met vers 15. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord: en Eliasib, de hoge priester, maakte zich op met zijn broederen, de priesteren. En zij bouwden de schaapspoort. Zij heiligden ze en richtten haar deuren op. Ja, zij heiligden ze tot aan de toren Mea, tot aan de toren Hananeel. En aan zijn hand bouwden de mannen van Jericho, ook bouwden aan zijn hand Sachur, de zoon van Imri. de vispoort nu, bouwden de kinderen van Senaa. Zij zolderden die en richtten haar deuren op met haar sloten in haar grendelen. En aan hun hand verbeterde Meremoot, de zoon van Uria, de zoon van Kos. En aan hun hand verbeterde Mesullam, de zoon van Berechja en de zoon van Mezezabiel. En aan hun hand verbeterde Zadok, de zoon van Banea. Voorts aan hun hand verbeterden de Tekoïten, naar hun vertreffelijke brachten hun hals niet tot de dienst huns heren. En de oude poort verbeterden Jojada, de zoon van Pasea, en Mesullam, de zoon van Besotja. Deze zolderden zij en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendelen. En aan hun hand verbeterden Melatja, de Gibeoniet, en Jadon, de Meronotiet, de mannen van Gibeon en van Mispa, tot aan de stoel des landvoogds aan deze zijde der rivier. Aan zijn hand verbeterde Uziel, de zoon van Haroja, een der goudsmeden, en aan zijn hand verbeterde Hanania, de zoon van een der apothekers. En zij lieten Jeruzalem tot aan de brede muur. En aan hun hand verbeterde Refaja, de zoon van Hur, overste des halven deels van Jeruzalem. Voorts aan hun hand verbeterde Jedaja, de zoon van Harumaf, en tegenover zijn huis. En aan zijn hand verbeterde Hattus, de zoon van Hasapnea. De andere maten verbeterden Malchia, de zoon van Harim, en Hassub, de zoon van Pahat Moab, daartoe de bakoventoren. En aan zijn hand verbeterde Salem, de zoon van Lohes, overste van het andere halve deel van Jeruzalem, hij en zijn dochteren. De dalpoort verbeterden Hanun en de inwoners van Sanoa. Zij bouwden die en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendelen. Daartoe 1000 ellen aan de muur tot aan de mispoort. De mispoort nu verbeterde Malchia, de zoon van Regab, overste van het deel van Bet-Gerem. Hij bouwde ze en richtte haar deuren op met haar sloten en haar grendelen. En de fonteinpoort verbeterde Salem, de zoon van Kolhoze, overste van het deel van Mispa. Hij bouwde ze en overdekte ze en richtte haar deuren op met haar sloten en haar grendelen. Daartoe de muur des vijvers Shela bij des koningshof en tot aan de trappen die afgaan van Davids stad. Tot zover de schriftlezing in het avonduur. Zullen we de Heer nu eerst vragen om een zegen over het vervolg van deze dienst? Laten we zijn aangezicht nu zoeken in gebed. En dat we uw aangezicht dan maar zo mogen zoeken zoals uw knecht dat heeft verwoord. Bij u zoek ik de zegen, o bron van troost en licht. Heere, u bent een ontoegankelijk licht. En de dichter heeft het op een andere plaats gezegd. In uw licht zien wij het licht. Bij ons is van nature de duisternis en de dood. De duisternis van de zonde. De duisternis van de ongerechtigheid, de duisternis van nature, van onze hemelhoge schuld voor u. En daarom komen wij aan het begin van dit gebed tot u om u te smeken of u het licht wil maken in onze harten. Of u het licht wilt maken in ons verstand, opdat de woorden die zometeen gesproken mogen worden, de woorden die zometeen mogen klinken, dat die woorden begrepen mogen worden met ons hoofd. Maar dat ze ook een plaats mogen krijgen in ons hart. Heere, wat bent u goed voor ons. Wat blijkt ook opnieuw uw trouw dat we elkaar hier aan deze plaats weer mogen ontmoeten. En dat u het ons vergunt om ook voor de tweede maal op deze dag ons neer te zetten onder uw aloude, maar nooit verouderde woord. U maakt daarin onderscheid waar het van onze kant niet is. Zoveel anderen in ons land, maar ook daarbuiten, leven voorbij aan u. Hebben misschien nooit van u en uw woord gehoord. Maar u nodigt ons, zondag aan zondag. U nodigt ons keer op keer en u roept het ons toe. Dat er bij u leven te verkrijgen is. Dat er bij u genade verkrijgbaar is. Dat er voor u ook is weggelegd. Voor ons genade, gunst en goedheid bij u vandaan. Heere, wij loven en prijzen uw grote naam, dat we elkaar hier vanmiddag in de kerk mogen ontmoeten. Of dat u ook een weg heeft geopend via de technische middelen om deze dienst bij te wonen op afstand. Daarin blijkt uw trouwe zorg voor het geestelijke leven. En we willen bidden, Heer, of u met uw Heilige Geest vanmiddag ook onder ons wilt zijn. Wij belijden het. Wij zijn altijd weer afhankelijk in alle dingen van u en uw geest. Geef dat uw geest ons in alle waarheid mag leiden. Ja, zend, Heere, uw licht en uw waarheid, opdat die ons vanmiddag zouden leiden. Dat we toch geen eigen gekozen weg zullen gaan, maar dat we ons bij de hand mogen laten nemen door u, o Heilige Geest. Wanneer we naar de kerk zijn gekomen en daarmee wellicht een goede gewoonte in acht nemen, maar wanneer we nog voor eigen rekening liggen, ach, Heere, wilt u dan vanmiddag dat anders maken? Mag het woord dat zometeen gesproken zal worden dan een woord tot bekering zijn? Mag het woord dat zometeen mag klinken dan een woord zijn dat leidt tot onze wedergeboorte? Eén keer geboren te zijn, het is toch te kort voor de eeuwigheid. Eén keer geboren te zijn, het is toch niet genoeg. En daarom smeken we het van u, wilt u ook vanavond nog kinderen in Sion geboren doen worden? En de naam van Sions kinderen doen dragen. En wanneer wij door die wedergeboorte u mogen dienen en liefhebben en volgen, wilt u er dan toch voor zorgen dat het woord van vanavond daartoe mag leiden dat we kleinere gedachten van onszelf zullen gaan koesteren en hoge en grote gedachten van u. Dat is toch het leven van het geloof. Dat wat die knecht ook heeft getuigd, Johannes, hij moet wassen, hij moet toenemen en ik moet minder worden. Ja, wilt u dat toch in het geestelijke leven van uw volk en kinderen steeds maar afdrukken en verder uitwerken? En wanneer het zo is dat we achter u aan mochten komen, maar misschien slordig zijn geworden in onze levenswandel, het gebed misschien nalaten, zonden misschien aan de hand houden, wellicht ook koesteren en aan onze boezem drukken, ach, Heere, wilt u dan geven dat wanneer we verachterd zijn in de genade, dat we weer zicht mogen krijgen op u, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Het is toch ook bij uitstek de prediking waaronder dat gebeurt. U hebt het toch ook zelf gezegd dat u zich bedient van de dwaasheid van de prediking. U hebt het toch ook zelf gezegd hoe goed zijn de voeten van degene die het goede boodschappen. Geef dan ook dat vanavond het goede mag klinken bij u vandaan. Dat uw dienaar weg mag vallen. Maar dat we de koning mogen zien in al zijn beminnelijkheid, schoonheid en heerlijkheid, glans en majesteit. O koning Christus, wilt u ook vanmiddag in het gewaad van uw woord uw wandelingen onder ons houden. En rijd dan zegenrijk op het woord van uw waarheid. We bidden, Heere, voor elkaar ook wanneer het moeilijk is. Wanneer we naar de kerk zijn gekomen of hebben afgestemd op deze dienst, maar er zoveel vragen, worstelingen en zorgen kunnen zijn die we meegenomen hebben toen we de drempel van dit kerkgebouw overgingen. Ach, Heere, wilt u toch troost geven als het moeilijk ligt? Wilt u kracht schenken als we ons zo krachteloos gevoelen? Wilt u raad geven als we geen uitweg meer zien? En wilt u toch ook geven dat we vanmiddag uw stem mogen horen om zo naar u te luisteren, om op te merken wat de Geest tot de gemeente zegt. We bidden voor de wereldwijde kerk, zoals dat zojuist ook in de consistorie mocht gebeuren. We bidden om de kerk in de verdrukking. Voor hen waarvan geldt dat er veel op het spel staat wanneer ze u dienen en u volgen. Geef hen standvastigheid en volharding om achter u aan te komen, om uw voetstappen in getrouwheid te blijven drukken. Maar geef de kerk in de verdrukking ook te zien dat de krans van de overwinning, de kroon van de overwinning, voor hen is weggelegd na een leven van strijd. We bidden of u van vervolgers volgers wilt maken. Of u ook bij vijanden het nog zo ten goede wil keren, dat harten geneigd kunnen worden en harten ook daadwerkelijk omgebogen worden tot de vrees van uw naam. U hebt het eenmaal gewerkt op weg naar Damascus voor Paulus. Wilt u het ook doen in de levens van hen die uw volk naar het leven staan? We bidden voor het werk dat evangelisten, zendelingen, predikanten mogen doen, wereldwijd, maar ook binnen de grenzen van ons eigen land. We bidden voor onze kerken. U weet hoe de situatie voor ligt. U weet waartoe we worden geroepen. En Heere, geef toch gebondenheid en getrouwheid aan uw woord. Dat we toch niet zouden zwichten voor de tijdgeest, maar dat we ons laten leiden door uw geest. Dat we niet zouden buigen voor de krachten in de maatschappij, maar dat we neer mogen knielen onder uw heerschappij. Dat we toch niet zullen meebewegen met de cultuur, maar onvoorwaardelijk mogen buigen voor de schriftuur. Ja, geef ons gebondenheid aan u, de grote koning van de kerk. En geef ons dan ook wijsheid om juiste wegen te kiezen. Mogen we dat ook vragen voor de kerkenraad aan deze plaats. Heere, bedouw onze broeders toch met zegen van boven. Geef hen raad en wijsheid bij u vandaan. Bidden we ook voor onze broeder die u hier in de bediening hebt gesteld. Zegen dominee Post samen met zijn dierbaren. Wanneer hij hier de hand aan de ploeg mag slaan, geef dat hij het met lust en liefde en in de gezindheid van Christus mag doen. En geef dat hij het met vreugde mag doen, maar ook met vrucht. Ja, dat de vrucht ook van zijn arbeid groot mag zijn. Niet om iets in onszelf, wij zijn maar aarden vaten, maar dat de vrucht mag strekken tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Want dat hebt u, o Heere Jezus, toch ook gezegd. Hierin wordt mijn Vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt. We bidden voor uw oogappel, voor uw verbondsvolk, dat volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten heeft genoten. Wilt u krachtig werken ook onder het volk van de Joden? Wilt u zich bekendmaken aan Israël? Als de meerdere Jozef, die eenmaal zijn broeders apart nam en onder tranen zich bekend maakte, wilt u het doen, o Heere Jezus Christus, ook bij het volk Israël. En daar waar u uw naam hebt verheerlijkt in mensenlevens, ook in Israël en in het Midden-Oosten en daarbuiten, ja, geef dan steeds maar op u te zien. We bidden voor deze wereld in nood, die bloedt uit miljoenen wonden, voor volkeren om Israël heen, voor Israël zelf, maar ook landen daar ver omheen die in strijd verwikkeld zijn en zuchten onder oorlogsgeweld, die in rouw gedompeld worden omdat dood en verderf wordt gezaaid in deze wereld. Ach Heere, geef toch op u te zien. En dat we toch die vrede mogen ervaren die alleen bij u vandaan kan komen. Die vrede die alle verstand te boven gaat. We bidden ook voor allen die in hoogheid zijn gezeten. U roept er zelf toe op bij monden van Paulus om te bidden voor koningen, om te bidden voor hen die verantwoordelijke posities bekleden. En we dragen dan ook ons koningshuis hartelijk aan uw genadetroon op. Ontferm u zich over ons koningshuis. Erbarm u over onze overheid en geef toch dat zij hun gang en treden mogen richten in uw spoor. U bent toch degene in wiens hand de harten van koningen zijn als waterbeken. U bent toch degene in wiens hand de adem van regeringsleiders is. En daarom bidden we, Heere, om krachtdadige werking van uw geest ook in hun levens. Wat zou er toch een groot getuigenis van uitgaan. Als we als land en volk zouden zien dat ook onze regering zou vragen naar de oude paden en naar de oude wegen. En daarom bidden we, Heere, ook vanmiddag vanaf deze plaats om een opwekking, om een geestelijke herleving, om een geestelijke revij. U kunt het schenken, want u wordt van het inhouden niet rijker, van het geven niet armer. En daar pleiten we op, wilt u toch krachtig werken, ook binnen de grenzen van ons land. Tegelijk danken we u dat we dat nog uw woord mogen brengen, dat jongeren en kinderen nog mogen worden onderwezen in de waarheid van uw woord. Daar prijzen we u voor, daar erkennen we u voor. Maar wilt u dan ook toch uw koninkrijk onder ons doen komen, opdat we wel en toebereid mogen zijn of worden voor die grote godsontmoeting. Wanneer u, o Heere Jezus Christus, zult terugkomen op de wolken om te oordelen, zoals we het net beleden hebben, de levenden en de doden, schenk ons toch allen die genade. Geef ons zo een goede dienst onder uw doorboorde middelaarshanden. Geef dat de dienst ordelijk mag verlopen, met stichting, in eerbied. Het is toch een heilige dienst voor u. Zegen en ieder die vanmiddag wordt geroepen tot een taak. Geef dat we ook dat naar ons vermogen mogen doen, ziende op u, van wie we toch gaven en talenten ontvangen hebben, dat we zo ook de gemeente mogen dienen. En Heere, wilt u ook de Satan op een afstand houden, wanneer er ook vanmiddag weer een aanval wordt uitgeoefend op zijn rijk, geef dat hij ons toch geen hinder zal doen. Bewaart u ons voor vermoeidheid, bewaart u ons voor afleidende gedachten. Ja, neem onze gedachten toch op een heilige wijze gevangen en houd ze toch gevat. En dat ze onder uw heerschappij gebracht mogen worden. Want uw woord is toch met macht en autoriteit. Heere, geef het ons zo, niet omdat we het verdiend hebben. U heeft alle recht om ons voorbij te gaan, ook vanmiddag. Bij ons is geen recht. Bij ons is niets waarop we aanspraak kunnen maken. Maar hoort u ons en verhoort u ons alleen omwille van hem. De biddende hoge priester, de middelaar van het verbond. Ja, hoort u ons op grond van zijn volbrachte middelaarswerk. Uit genade smeken we het van u, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de verkondiging willen we met elkaar gaan zingen. Psalm 102, daarvan het 8e en ook het 16e vers, waarin het opnieuw gaat over de bouw van de muren van Jeruzalem, de bouw van de Godstad. En ondertussen zullen uw liefdegaven voor de Heer en zijn dienst worden ingezameld. We zingen nu Psalm 102, vers 8 en vers 16. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door s Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, wij zien het, maar wij doorgronden het niet. Het zijn de woorden van Psalm 118, het 11e vers, en die woorden willen we met elkaar gaan zingen na de prediking. Psalm 118, vers 11, in antwoord op de verkondiging. Geliefde gemeente, wanneer u een bezoek hebt gebracht aan Londen, grote stad in Engeland, dan kan het heel goed zijn dat u ook een grote kerk hebt bezocht met de naam St. Paul. De zogenaamde St. Paul's Cathedral. De grote kathedraal van de heilige Paulus. Zo is die kerk genoemd. Grote kerk, imposant gebouw, maar deze kerk werd verwoest tijdens de grote brand van Londen in 1666. Maar na die grote verwoesting, na die verwoestende brand, was er een architect die de opdracht kreeg om die kerk weer te herbouwen. De naam van de architect? Christopher Wren. Hij werd aangesteld en de bouw werd hervat. Verschillende bouwvakkers, verschillende bouwlieden gingen aan het werk. Het was tijdens de bouw, de herbouw, dat er een bezoeker die kerk binnenwandelde en in gesprek ging met verschillende mannen die daar bezig waren met de herbouw van die kerk. Er was één met wie hij een gesprek aanknoopte die ergens boven bezig was, een kerkgebouw. De bezoeker vroeg waar hij mee bezig was en hij antwoordde: ik ben bezig met de zoldering, met de zolder waar straks het orgel een plaats zal krijgen in de nieuwe kerk. Dit is mijn taak. De bezoeker ging verder en raakte in gesprek met iemand die bezig was met de glas- en loodramen. Hij vroeg wat diegene precies deed. Wel, zei de bouwvakker, ik ben bezig met deze kunstige glas- en loodramen. Dit is mijn afdeling, dit is mijn taak, dit is mijn werk. En daarna zocht hij zijn weg naar iemand die bezig was met de prachtige kunstige mozaïekvloer. En die legde hem uit dat dat zijn taak was, die stenen in te zetten. En toen was er ergens afgelegen, een donker gedeelte van de kerk, iemand bezig met een hamer en een beitel, groot stuk steen aan het bewerken, en de bezoeker vroeg ook aan die bouwvakker wat hij aan het doen was, en toen zei hij: ik ben bezig met het bouwen van deze grote kerk, deze grote kathedraal. Dat was zijn taak. Nee, het was niet alleen de zolder of de ramen of de vloer. Nee, deze man was zelfs niet alleen bezig met die steen. Hij zag in dat werk dat hij mocht doen het grote geheel. Dat grote werk. Het werken aan die grote kerk. Het grote godsgebouw. Dat was zijn taak. Daar was hij dienstbaar aan. Dat is een beeld wat we ook wel naast onze tekst kunnen leggen vanavond. Want er wordt in ons gedeelte hard gewerkt. De vonken vliegen er vanaf, zouden we zeggen. Er wordt gewerkt aan de heropbouw van Jeruzalem. En elk is bezig met zijn of haar taak. En met het licht, met de leiding van Gods geest, hopen we dit gedeelte met elkaar te overdenken. We hopen stil te staan bij Nehemia 3. Ik weet dat dat een groot gedeelte is dat voorligt vanmiddag. We zullen het ook op hoofdlijnen moeten overdenken, maar ik wil uw aandacht graag vragen voor Nehemia 3. En dan schrijven we als thema boven de verkondiging: een muur van bouwers. Een muur van bouwers. We letten op drie gedachten. Allereerst letten we op dienaars. Want we lezen in vers 1 dat Eliasib de hoge priester dient. Hij is bezig met de herbouw van de muren en dat doen ze dus als dienaren, want we lezen niet alleen van Eliasib, de hoge priester, maar ook van andere priesteren die ingeschakeld worden bij die herbouw van de muur. Dienaars. We letten in onze tweede gedachte op weigeraars, want we lezen helaas ook van mensen die niet willen werken aan de herbouw van Jeruzalem. Tekoïten. We hopen ze straks te zien in het onderwijs dat tot ons komt. Weigeraars. Dan letten we op vers 2 tot en met vers 7. En tot slot letten we op ijveraars. En dan resteren er nog een groot aantal versen, vers 8 tot en met vers 32. En dan hopen we dus te letten op ijveraars en we hopen dan ook ander onderwijs tot ons te laten komen vanuit dat gedeelte. Dus allereerst dienaars, dan weigeraars en tot slot ijveraars en dat alles onder het thema een muur van bouwers. Als ik me niet vergis is het vorig jaar geweest dat we stil hebben gestaan bij Nehemia en ik roep nog enkele zaken in uw herinnering terug. We hebben toen gezien en gehoord dat Nehemia is weggevoerd naar Babel en dat hij daar dient als een schenker bij de koning. Nee, dat was niet een veredelde ober die af en toe een drankje bracht bij de koning als hij daar zin in had. Nee, de schenker had een verantwoordelijke taak, want hij zag toe op de veiligheid van de vorst. Vorsten en hoge mogendheden werden vaak vergiftigd door middel van drinken of voedsel. Wel, Nehemia zag erop toe dat het drinken wat de koning geschonken kreeg, dat dat drinken vertrouwd was en veilig. En daarom moest een schenker integer zijn, betrouwbaar zijn. Het was een hoge positie, een verantwoordelijke positie, een representatieve functie. Maar op enig moment komt Nehemia voor de koning met een bedroefd en bedrukt gezicht. De koning vraagt wat er aan de hand is. Nehemia legt uit wat er op zijn hart ligt. Hij is bedroefd, hij is in rouw vanwege de toestand van de stad Jeruzalem. Jeruzalem ligt in puin, poorten zijn verbrand. Het is een deplorabele toestand daar in die Godstad en daar spreekt Nehemia over. En uiteindelijk geeft de koning Artaxasta hem toestemming om naar Jeruzalem af te reizen en om de muren te herbouwen. Hij krijgt zelfs nog gezantschap mee. Hij krijgt materialen mee. Hij krijgt brieven van de koning mee. En zo wordt hem een uitgeleide gedaan richting Jeruzalem, richting Juda. En dan gaat Nehemia, wanneer hij aangekomen is, een inspectietocht uitvoeren in de nachtelijke uren. Hij doet dat in stilte, zegt hoofdstuk 2. Met zijn rijdier en enkele mannen. En wanneer hij dan de muren en de poorten heeft geïnspecteerd, komen wij aan in hoofdstuk 3. Ja, daar waar hoofdstuk 2 zich in stilte afspeelt. Het holst van de nacht. Met enkele mannen. Duister van de nacht. Is het in hoofdstuk 3 een drukte van belang. En zien we allemaal mensen heen en weer lopen met stenen en met beitels. Wordt er hard gewerkt in het openbaar door veel manschappen? Hoofdstuk 3 vormt een groot contrast in dat opzicht met hoofdstuk 2. Iemand zegt, waarom moeten we hier eigenlijk bij stilstaan vanmiddag bij dit gedeelte? Allemaal namen, nog moeilijke namen ook. Je zou het overslaan aan tafel. Doet dit ertoe? Moeten we daar vanmiddag bij stilstaan, bij dit gedeelte uit Gods woord? Ja, gemeente, wij moeten vanmiddag stilstaan bij dit gedeelte uit Gods woord. En ik wil proberen enkele redenen aan te dragen waarom we vanmiddag hierbij stil moeten staan. Waarom ook in de verkondiging aandacht gevraagd hoort te worden voor Nehemia 3. De eerste reden is wel deze, die hoort u niet voor het eerst, veronderstel ik. Dat al de schrift van God is ingegeven en nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En dit gedeelte maakt deel uit van Gods woord. Dus buigen wij ook voor dit gedeelte als het onfeilbare woord van de Heere. Dat is de eerste reden. De tweede reden die we mogen noemen vanmiddag is deze reden, dat de Heere God zich bedient van mensen in zijn koninkrijk. De Heere God laat niet Gabriel naar de aarde komen om de muren te herbouwen. Ook Michael, de archangel, wordt niet aan het werk gezet met eerbied gesproken. Zelfs Nehemia doet niet een wonderlijke spreuk waardoor de stenen zich als het ware op elkaar stapelen. Nee, de Heer gebruikt mensen van vlees en bloed. Mensen zoals u, jij en ik in zijn dienst. Aardenvaten, zegt Paulus. Broze, nietige, vergankelijke en zelfschuldige mensen zet hij in zijn koninkrijk. Dat is groot wonder, broeders. Het is een groot wonder dat de Heer ons gebruiken wil om de muren van Sion te bouwen, om de poorten van de Godstad te herbouwen. Het laatste wat ik nog wil zeggen voordat we daadwerkelijk de bouwplaats zullen betreden is dit. Dat de namen van degenen die bouwen aan die Godstad, geïnspireerd door Gods geest, in Gods woord terecht zijn gekomen. In de wereld doen deze namen er niet toe. Je vindt ze niet in de geschiedenisboeken. Maar het heeft de Heere goed gedacht om deze namen te boekstaven. Tot een gedachtenis. Zodat ze herdacht zullen worden. Zodat ze zelfs vanmiddag in Middelharnis een plaats zullen krijgen in de dienst. 2 weken geleden heb ik een conferentie bezocht in Los Angeles. En toen raakten we in gesprek met een Amerikaanse vrouw. En toen vroegen we of ze Jonathan Edwards kende. Belangrijke man in de geschiedenis van Amerika. Eerder hebben we Amerika wel eens bezocht. En toen hebben we in de omgeving van Jonathan Edwards ook rondgevraagd of ze deze Puritein kende. Maar er werd altijd schouderophalend gereageerd. Jonathan Edwards, nooit van gehoord. Terwijl deze man, gemeente, de Great Awakening heeft bewerkstelligd door de genade van de Heer. Terwijl deze Puritein van zo grote betekenis is geweest voor de kerk in Amerika, haalt men nu de schouders erover op. Jonathan Edwards? Nooit van gehoord. Nee, gemeente, zo gaat het in de wereld. Maar het heeft God goed gedacht om deze namen te boekstaven. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. De Heere gedenkt hen. De Heere wil het erbij rekenen. Ook vanavond, wanneer mensen in zijn dienst mogen staan. En laten we dan inderdaad de bouwplaats maar betreden. We lezen in vers 1. En Eliasib, de hoge priester, maakte zich op met zijn broederen. Ik wil graag eerst aandacht vragen voor het feit dat in vers 1 staat dat Eliasib, de hoge priester, zich opmaakt met zijn broederen en gaat bouwen. Opmaken, jonge vrienden, heeft niks te maken met make-up. Heeft niks te maken met een poederdoos. Als het hier gaat over opmaken, dan betekent het gewoon, hij gaat zich gereed maken. Hij staat op. Eliasib, de hoge priester, neemt de leiding, neemt andere priesters mee en zij gaan bouwen aan de muren van Jeruzalem. Maar als u dan naar het vorige hoofdstuk kijkt, dan ziet u, en daar wou ik uw aandacht graag bij bepalen, dat er een voornemen wordt gedaan om te gaan bouwen. En dat uiteindelijk ook die voorname, datgene wat voorgenomen wordt, ook ten uitvoer wordt gebracht. U leest het in vers 18 van het vorige hoofdstuk, aan het slot. Daar zeggen de Joden, laat ons op zijn dat wij bouwen. Laat ons op zijn dat wij bouwen. Dus deze mensen die nemen het zich voor om te gaan bouwen. En we lezen in vers 1 dat Eliasib ook daadwerkelijk gaat bouwen met zijn broederen. Kijk, en daar ligt meteen alle les in opgesloten. Ik zeg het scherp, maar ik wil eerlijk met u handelen. We zeggen wel eens, de weg naar de hel ligt geplaveid met goede voornemens. En hoe vaak stranden niet de goede voornemens die we maken? De schenker zal denken aan Jozef, maar hij vergeet Jozef. 2 zonen worden door de vader naar een wijngaard gestuurd. De ene zegt, ik doe het niet, hij doet het wel. Een ander zegt, ik doe het wel, maar hij strandt in zijn goede voornemens, want hij doet het uiteindelijk niet. Gemeente, laat dit voor ons een spiegel zijn. Hoe is het gesteld met onze goede voornemens? Eliasib en zijn broederen, ze maken zich op, ze gaan bouwen. Het blijft niet bij goede voornemens. Ze nemen het zich niet alleen voor, ze komen ook in beweging. Ja, vandaag hoeven ze geen mensen te ontvangen in de tempel, hoeven ze niet te kijken of mensen nog mee laat zijn of inmiddels genezen zijn. Ze hoeven ook niet te offeren. Ze hoeven niet werkzaam te zijn in het huis van de Heere, de tempel. Nee, vandaag zijn ze bezig. Ja, waarmee? Wat zegt ons gedeelte? Met de schaapspoort. De schaapspoort. En die naam draagt die poort niet voor niets, want dit is namelijk de poort waardoor de schapen en de lammeren doorheen geleid worden op weg naar de tempel, want de tempel ligt in de buurt van deze poort. Het begint met de schaapspoort en ons hoofdstuk eindigt ook met de schaapspoort. Is niet voor niks. Is niet voor niks. Dat betekent, gemeente, dat die schaapspoort een belangrijke poort van de stad is. Daar wordt mee begonnen, daar wordt ook mee geëindigd. Nu gaan we naar een toepassing. Deze poort is van groot belang, omdat de schapen en de lammeren door die toegangspoort worden geleid, ja waar naartoe? Naar de tempel, jawel, maar verder, ja naar het offer, naar het altaar. En daar bij het altaar vindt de dienst van de verzoening plaats. Wanneer een Israëliet kijkt naar het altaar, dan ziet een Jood dat de Heere geen gemeenschap kan hebben met een zondaar. Dan ziet een Israëliet ook dat de Heere geen gemeenschap kan hebben met de zonde. Dat de Heere geen gemeenschap kan hebben met onze schuld. Dan ziet een Israëliet het recht van God. Wanneer een Israëliet kijkt in die vlammen van dat altaar, dat alles verzengende vuur, dan ziet zo iemand iets van de heiligheid en rechtvaardigheid van God. Maar een Israëliet ziet ook dat hij nu niet zelf op dat altaar wordt gelegd, maar dat er nu een lam of een bok of een schaap op dat altaar wordt gelegd. Dus ziet zo iemand ook de goedheid, de liefde, de gunst, de genade van de Heere. Dit is het hart van de dienst van de Heere. En nu hebben we net verschillende poorten horen voorlezen in de schriftlezing. En dan moest ik er steeds bij lezen en haar sloten en haar grendelen. Maar leest u met me mee. Waar zijn de sloten en waar zijn de grendelen van de schaapspoort? Ik zal het u verklappen, gemeente. We zoeken ze tevergeefs. Want op die schaapspoort zit geen slot. Op die schaapspoort zit geen grendel. Die poort moet altijd open kunnen. En die poort mag nu ook vanmiddag open gaan, ja wagenwijd open gaan. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, zijn bloed reinigt van alle zonde. En als ik het zo heel eenvoudig mag zeggen, gemeente, in elke dienst, in elke kerkdienst moet een lam worden geslacht. Die poort mag nooit dicht. Die poort moet altijd open kunnen en open gaan. Het is de bediening van de verzoening. Dienaars. Het was onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Weigeraars. We gaan naar vers 2. We lezen daar dat opgetekend wordt en aan zijn hand bouwden de mannen van Jericho. Dat is niet de eerste keer, of dat is niet de enige keer dat we dat lezen. We lezen dat vaker, want als u even met me meekijkt in dit gedeelte en houdt u uw Bijbel erbij vanmiddag, dan ziet u dat dat als het ware een refrein is, iets wat steeds terugkomt, vers 4, en aan hun hand. Nog een keer in vers 4, en aan hun hand. Nog een keer in vers 4, en aan hun hand. In vers 5, voorts aan hun hand. Ik zal het nu niet verder doorlopen, maar u ziet dat dat als het ware een refrein vormt, aan hun hand. Vanaf vers 16 klinkt het na hem. Vers 17, na hem. Vers 18, na hem. Het is een voortdurend refrein dat mensen hier schouder aan schouder, hand aan hand werkzaam zijn. Er vallen geen ruimtes. Jonge mensen, er wordt hier gewerkt op linie. Nou, wat is de kracht van een linie? Hebben we onlangs nog gezien in Den Haag. Als de mobiele eenheid optreedt, staan ze daar aan één geschakeld met schilden en lange wapenstokken. En dan wordt het soms geroepen, houd de linie, hol de lijn, blijf op lijn. Want op het moment dat er een gat valt, dan wordt zo'n linie zwak. Dan kan de vijand er doorheen dringen. Dan worden politiemensen zwak. Dan kunnen ze van achteren worden aangevallen. Dan zijn ze kwetsbaar. Nee, ze moeten die linie in acht nemen. Ze moeten er staan. Ze vormen een front. Wel, hier wordt ook gewerkt, gemeente, aan de poorten van Jeruzalem. Aan de muren van de godstand. Hand aan hand. Na hem. Na hem. Na hem. En aan hun hand. Er is hier sprake van eenheid. Gemeente, als het gaat om het leven van het geloof, dan is dat allereerst persoonlijk. U, jij en ik, we moeten allemaal persoonlijk verzoend worden met God. Echt. Ik kan niet afreizen op de rug van mijn godvrezende opa. Ik kan niet de hemelpoort binnenglippen op de rug van mijn godvrezende grootmoeder. Nee, ik moet persoonlijk voor God verschijnen en persoonlijk rekenschap geven voor mijn leven. Persoonlijke zaak. Maar een gelovige gelooft nooit in een vacuüm. Wanneer we kijken naar de schrift, dan gaat het altijd over een lichaam. Of over een huis, of over een kudde, of over andere beelden die een eenheid aanduiden van een veelheid. Zo ook hier. En gemeente, ik roep niet op vanmiddag tot een zoetsappige gezelligheid. Echt niet. Maar als het gaat om de eenheid van de kerk, dan vraagt dat zelfopoffering en zelfovergave. Maar laat er wel eenheid onder ons gevonden worden. En ik laat de kerkelijke situatie nu eerst maar rusten als het gaat om dit punt. Maar laat er onder ons toch eenheid gevonden worden waar de eenheid is. Eén op belijdenis, op grond van de schrift. En laten we die vierslag die gesteld is in eenheid toch mogen bewaren. Eenheid als het gaat om de muren van Sion. Ja, en er wordt niet alleen gewerkt door mensen uit Jeruzalem, want we lezen in vers 2 dat er mannen van Jericho aan het werk zijn. En we hebben ook andere plaatsnamen voorbij horen komen. Tekoa hebben we gehoord. Gibeon hebben we voorbij horen komen. Andere delen van het land. Er zijn mensen naar Jeruzalem toegestroomd om de muren van die godstad te bouwen. Kijk, en dat is ook een prachtige trek. Want Jericho lag zo'n 30 kilometer ten oosten van Jeruzalem. En Tekoa, dat lag zo'n 20 kilometer buiten Jeruzalem. En andere plaatsen lagen ver buiten Jeruzalem. Maar als het gaat om het werk in het koninkrijk van de Heere, vallen grenzen weg. En wordt er eenheid gevonden. En kan een predikant in Damwoude dezelfde preek houden dan hier in Middelharnis? En buigt men op Urk net zo goed voor het goddelijke woord als in Sliedrecht? Als de geest er mee komt. Omdat het gaat over de dienst aan de Heere. En de geest zorgt voor eenheid. Er wordt gezamenlijk gebouwd aan de muren van Sion. Ja, aan hun hand, na hem en dan ook uit andere plaatsen. Er is sprake van eenheid. Dat is groot. Maar gemeente, het is niet allemaal groot wat we lezen, want ik kom in vers 5 toch wel iets tegen wat teleurstellend is. Voorts aan hun hand verbeteren de Tekoïten, dat zijn dus de mensen uit Tekoa. Maar, zo zegt vers 5, hun voortreffelijken brachten hun hals niet tot de diensten, zeren. De hals ergens naartoe brengen is een Bijbelse uitdrukking. We komen het ook tegen in Jeremia 27... En dat roept het beeld op van een juk, een last. Denk maar jongens en meisjes aan een lastdier, een ezel of een rund, die zijn hals buigt onder een juk, onder een last, en die vervolgens met die last over het land gaat, misschien wel een ploeg of een dorslede. Het is een gewicht wat zo'n trekdier met zich meedraagt. Een juk, last, gewicht. Wel, die voortreffelijken van Tekoa, dat zijn belangrijke mensen met status en aanzien, die zeggen als het ware, dat werk daar in Jeruzalem, daar zijn wij te goed voor. Daar gaan wij niet voor buigen. Daarvoor brengen wij onze hals niet onder het juk. Nee, aan ons niet besteed. Daar gaan wij ons niet voor inzetten. Daar voelen we ons te voortreffelijk voor. Dan zijn we te belangrijk voor. Dat werk, dat is voor ons veel te laag. Het is voor die voortreffelijken uit Tekoa een last, een juk. Ze zuchten eronder. Ja, dan moet ik opnieuw een vraag stellen aan een ieder vanmiddag. Wat is voor ons de dienst van de Heere? Is dat voor jou, is dat voor u misschien een last, een juk? 2 keer naar de kerk op een zondag, elke keer weer, preek van 3 kwartier. Zit je de tijd misschien vanmiddag weg te zuchten? Zit je misschien wel rekensommetjes te maken met de getallen op het liturgiebord? Bent u misschien in gedachten bezig met een nieuw bouwproject en als straks het amen klinkt, komt het dak op het huis? Hoe is voor ons de dienst aan de Heere? Is het een last? Is het een juk? Is het een gewicht? Laat de voortreffelijken uit Tekoa voor ons tot een voorbeeld zijn. Een waarschuwend voorbeeld. Maar weet u wat ik zo mooi vind in dit gedeelte? Dat de voortreffelijken van Tekoa zeggen, dat doen we niet. Maar dat die Tekoïten werken, vers 5... En dat die Tekoïten na het project in vers 5 zelfs hebben gezegd, is er nog meer werk te doen. Want we lezen in vers 27 dat de Tekoïten ook nog een andere maat, ook nog een andere klus klaren. Prachtig, vindt u niet? Dus die voortreffelijke voelen zich er goed voor. Maar die andere Tekoïten zeggen, we hebben de klus geklaard, is er nog meer werk te doen. En die zijn uiteindelijk te werk gesteld op een andere plek. Zo kan het ook. Zo kan het ook, gelukkig wel. Maar we gaan verder, gemeente. We lezen in vers 8 dat er ook gewerkt wordt door mensen die we niet zouden verwachten op de bouwplaats. 1 der goudsmeden en aan zijn hand verbeterde Hanania, de zoon van 1 der apothekers. En als u even met me meeleest, in vers 32 lezen we daar opnieuw van goudsmeden en zelfs kruideniers. Goudsmeden, kruideniers, de zoon van een apotheker. Het is heel goed denkbaar dat die zoon van de apotheker bij zijn vader in de apotheek heeft gewerkt. Want zo ging dat vroeger in oude dagen. Nu weet ik niet wie u belt als u een huis wil bouwen. Maar ik bel geen apotheker. En als ik een huis wil laten bouwen, bel ik ook geen goudsmid. Of ik moet al gouden krukken aan de deur willen laten bevestigen, dan zou dat nog kunnen. We bellen ook geen kruidenier. Kruidenieren, goudsmeden en mensen die werken in een apotheek, gemeente, dat zijn mensen die met schone handen werken. Maak hun handen doorgaans niet vuil. Steriel werk, schoon werk, dat geld levert ook. Het werk levert ook geld op voor deze mannen. Maar voor de bouw aan de muren van Jeruzalem hebben ze hun werk stilgelegd en hebben ze hun taken opgenomen in de stad Jeruzalem. En die bouw heeft dagenlang geduurd, in totaal 52 dagen. Denkt u dan even met me mee, gemeente. Goudsmid, kruidenier, apothekerszoon. Wanneer deze mannen bezig zijn met de bouw van de muren, gaat er geen goud over de toonbank. Wanneer deze mensen bezig zijn met metselen, gaat er ook geen zalf naar de klant. En wanneer deze mensen werkzaam zijn, gaan er ook geen kruiden van de ene hand naar de andere hand. Liggen dus ook de inkomsten stil. Maar het mag voor deze mannen wat kosten. Nou, maar weer heel praktisch, gemeente. We maken het maar praktisch vanmiddag. Wat mag de dienst van de Heere Ik sluit mezelf erbij in vanmiddag en middelharnis. Wat mag de dienst van de Heere mij, u en jou kosten? Neemt u straks vrij, als het in november dankdag is? Of kost het te veel? En u die af en toe op zondag moet werken, ik snap dat dat moet. Ik heb het zelf ook 18 jaar gedaan, zondagen gewerkt. Maar we stellen elkaar wel heel eerlijk de vraag, is het echt altijd nodig om op zondag te werken? Of is het ook wel aantrekkelijk, die inconveniënte, die onregelmatigheidstoeslag? Is het ook wel lekker of niet? Beetje extra op zondag. Wat mag de dienst aan de Heere ons kosten? De goudsmid, de apotheker, de kruidenier, ze zijn ons ook vanmiddag tot een voorbeeld. Ja, en dat is nog een lijn die ik graag wil trekken. De goudsmid zegt niet, daar kan ik niet metselen. En de apotheker zegt niet, dat is niet mijn werk. Normaal sta ik in een steriele omgeving en ik kan mijn handen niet vies maken. Ik heb alleen maar verstand van zalf, ik heb geen verstand van bouwen. Dat zeggen deze mensen niet. En daarom moeten we ook maar heel voorzichtig zijn, gemeente, om te zeggen, als het gaat om een taak in Gods koninkrijk, kan ik niet. Kan ik niet. Wees voorzichtig. Dat was vers 8. En dan gaan we nu over naar onze laatste gedachte. En eigenlijk zitten we daar al in. De dienaars, de weigeraars, we gaan tot slot naar de ijveraars. Daar horen ook deze werkers bij. We gaan verder met ons gedeelte. We maken een overstap naar vers 12. Wat lezen we daar? We lezen daar dat er iemand bezig is. Salum, de zoon van Lohes. Hij en zijn dochter. Moeten we ook niet overheen lezen vanmiddag. Het is in onze tijd heel gewoon dat wanneer we een gemiddeld kantoorpand binnenwandelen of op de werkvloer komen van een ander bedrijf, dat mannen en vrouwen samen werken op de afdeling. Was in de tijd van de Bijbel niet denkbaar. Mannen en vrouwen trokken vaak niet samen op. Hier op de bouwplaats zien wij een man werkzaam met zijn dochteren. Dus ook die vrouwen worden ingeschakeld in het koninkrijk van God. Gemeente, ook vrouwen hebben een taak in het koninkrijk van de Heere. Nee, ze dienen niet in de ambten. Bezig met een prekenserie over 1 Timotheus. Vorige week, ook vanmiddag nog, heel uitgebreid stilgestaan bij de plaats van de vrouw. De ambten komen de vrouw niet toe. 1 Timotheus 2 is er heel duidelijk over. Ambten komen een vrouw niet toe. Maar in het bredere kerkelijke leven, los van de ambten, los van de leidinggevende posities in de erediensten, zijn er wel taken voor de zusters van de gemeente. De zondagschool, de vereniging, de club, andere zaken waar Gods woord open mag gaan, andere plaatsen waar de Bijbel open mag gaan, ook de vrouwen. Hier worden dochteren ingeschakeld in het koninkrijk van de Heere. Prachtig. Prachtig. Maar het is niet alleen maar prachtig, want ik kom in vers 14 ook een poort tegen die allerminst prachtig is. Het is de mestpoort. Sommige Bijbels wordt het vertaald met mistpoort, maar vanuit het Hebreeuws moeten we echt spreken over de mestpoort. En net zoals de schaapspoort die naam niet voor niets draagt, draagt ook de mestpoort die naam niet voor niets. De mestpoort is de poort waar regelmatig een kar doorheen trekt, van binnenuit de stad naar buiten, een kar beladen met mest of met afval. Het is dus de poort waar mest en afval doorheen wordt uitgereden, buiten de stad. En gemeente, we hebben maar heel weinig verbeelding nodig vanmiddag om te realiseren dat dat nare geuren met zich meebrengt. Het is warm in Israël. Deze mensen zijn hard aan het werk. En dan komt er met enige regelmaat zo'n kar met mest voorbij. Vliegen die eromheen dansen en cirkelen. Stank, vreselijke lucht, een warme walm. En maar werken, en maar zwoegen, en maar zweten bij de mestpoort. Gemeente, maar weer een toepassing. Het werk in Gods koninkrijk kan soms ook zijn als werken bij de mestpoort. Ik weet niet hoe het u vergaat, broeders, maar de klassesvergaderingen zijn voor mij momenteel als werken bij de mestpoort. Ik zeg het maar gewoon eerlijk. Ik heb woensdag nog een vergadering gehad, je moet er een dag van bij komen. Het is als werk bij de mestpoort. Maar de Heer vraagt het wel. Hij vraagt wel trouw. Hij vraagt verantwoordelijkheid te nemen. Werken bij de mestpoort. En daarmee wil ik niet gezegd hebben, laat ik dat wel aanvullen, dat elke kerkenraad moet bewilligen daarin. Daar maakt u allemaal een eigen afweging in. Laat dat heel helder zijn vanmiddag. Maar wanneer we de kerkelijke weg gaan, dan kan het echt zijn als werken op een plek waar het onaangenaam kan zijn. En maakt u de toepassing op andere gebieden maar voor uzelf. Werken bij de mestpoort. We gaan verder. Maken een overstap naar vers 20. We kunnen niet alles even uitvoerig behandelen. Er wordt hier gesproken over een man die zeer vurig werkt, vers 20. Baruch werkt, ja hoe vurig? Zeer vuriglijk. Een man die bijzondere ijver aan de dag legt. Een man die opvalt door zijn inzet, door zijn dienstbaarheid, ongetwijfeld gedreven door liefde voor de muren van Jeruzalem. En dan trek ik, gemeente, vrijmoedig vanmiddag de lijn. Dan kloppen we op de tekst en dan zie ik in gedachten iemand die meer is dan Baruch en die nog uitnemender is dan deze ijveraar. Dan zie ik hem, de Heer Jezus, die ijverig is geweest, meer dan wie dan ook. Ja, hij heeft het gezegd. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Het was zijn eten en zijn drinken om dag en nacht te zijn in de dingen van het koninkrijk van zijn vader. Rusteloos was hij bezig in de dingen van zijn vader. Hij heeft het gezegd, de vogels des hemels hebben nesten. De vossen hebben nog holen, maar de zoon des mensen heeft geen plek waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. En wanneer hij een lange dag had gewerkt, genezingen had verricht, wonderen had gedaan, ging hij nog in eenzaamheid de berg op om zijn hart uit te storten en gemeenschap te hebben met zijn vader. Altijd was deze Christus bezig in het koninkrijk van zijn hemelse vader. Hij heeft geijverd. Totdat hij kon zeggen, het is volbracht. Wat een ijver heeft Christus aan de dag gelegd om het koninkrijk van zijn vader te bouwen. Ja, de meerdere van Baruch, dat mogen we vanmiddag wel zeggen. En dan gaan we tot slot, geliefde gemeente, nog kijken naar een enkel vers, nog enkele verzen die resteren. En dan neem ik u mee naar vers 30. We lezen daar aan het slot van vers 30 dat er gewerkt wordt tegenover zijn kamer. Tegenover de kamer van Mesulam. Wanneer het gaat over dat tegenover, dan leest u dat ook in andere versen. In vers 28 gaat het over tegenover zijn huis. In vers 29 gaat het ook tegenover zijn huis. En in vers 30 gaat het dan inderdaad over tegenover zijn kamer. Die mannen werken dus aan de poort tegenover hun huis. Tegenover de kamer waar ze verblijven. Dicht bij hun huis, dicht bij hun kamer zouden we mogen zeggen. Is dat misschien omdat ze de lunch thuis willen gebruiken? Boterhammetje willen eten tussen de middag? Dicht bij huis? Nee, dat geloof ik niet, gemeente. Wat ik wel geloof is dit, dat deze mannen het belang ervan inzien dat de muur dicht bij hun huis staat als een huis. Dat die muur dicht bij hun woning dicht is, zodat de vijand niet daardoorheen kan komen om hun huisgezin te treffen. En dan vragen we het elkaar aan het eind van de verkondiging, maar heel eerlijk, hoe is het gesteld met de muren van ons huis? Nee, ik vraag niet of er letterlijk barsten in zitten, dat begrijpt u heel goed. Ik doel op de geestelijke muren van ons huis. Wat komt er allemaal binnen via de oorpoort? Wat komt er mijn huis binnen via de oogpoort? Wat komt er mijn huisgezin binnen via de internetpoort? Hoe is het gesteld met de muren van mijn huis? Geliefde broeders, zijn we als priesters in ons gezin? Als een Job? Of zijn we als een Eli? Geliefde moeders, mogen we lijken op hen die hun gezin voorleven in de dienst aan de Heere? Bewaken we de muren, bouwen we aan de poorten, ook van ons persoonlijke huisgezin, als we dat van de Heere hebben gekregen. Wel, zo hebben we geluisterd naar onderwijs dat tot ons kwam vanuit Nehemia 3. Er zal meer over te zeggen zijn, maar er is al heel veel gezegd. En de Heere geven dat we zo dienstbaar mogen zijn in het koninkrijk van de Heere. En wanneer we hem nog niet persoonlijk kennen, dat we hem dan te voet mogen vallen. Dat we hem te voet mogen vallen, die in de Bijbel genoemd wordt de hoeksteen. De bouwlieden hebben hem verworpen, maar hij is tot een hoofd des hoeks geworden. Laat hem voor u toch niet een struikelblok zijn. Laat Christus voor u niet een steen zijn waar u zich aan stoot, waar u over struikelt. Maar laat hij voor u zijn als het vaste fundament. Want dat zegt Paulus in 1 Korinthe 3. Niemand kan een fundament leggen dan wat gelegd is, namelijk Jezus Christus. Laat hij de hoeksteen zijn van ons persoonlijke leven. Opdat we eenmaal ingevoegd mogen worden in dat koor van de gezaligden. Dat samen mag komen, eenmaal, op de jongste dag. Niet in de aardse stad Jeruzalem, maar in dat hemelse Sion hierboven, waar geen onheil die stad zal verstoren. Waar God, de grote koning van de kerk, zijn woning heeft verkoren. Amen.
Thank you.
Zullen we de Heere danken en bidden. Heer, het was van u en we geven het u. Uw woord heeft weer geklonken. Verschillende lessen kwamen tot ons. Praktische lessen, geestelijke lessen. Er werden verschillende vragen gesteld, onderzoekende vragen. Wellicht werd er vermaand. Heer, u weet wat we vanmiddag nodig hadden. U weet toch met de moed en woord ter rechter tijd te spreken. Heer, u weet ook welk woord voor ons bestemd was. En daarom bidden we om u, de grote toepasser van uw eigen woord. Wij kunnen het brengen tot de oorpoort. U kunt het brengen op de bodem van ons hart. Zodat het naar beneden toe mag wortelen en opwaarts vrucht mag voortbrengen. En daar bidden we om. Het was maar een handvol koren. Maar geef dat de vrucht ervan mag ruisen als de Libanon. Wanneer we een nieuwe week zijn ingegaan, bidden we, Heere, voor elkaar. Wilt u bij ons zijn? Wanneer we geroepen worden tot een taak, geef dat we het als een Nehemia mogen doen. Wanneer we niet meer werkzaam zijn in het maatschappelijke leven, geef dat we dan ook maar veel biddend werkzaam mogen zijn voor de poorten en de muren van Sion. Zegen het ambtelijke werk, dat ook komende week voortgang zal hebben. Heere, wilt u ook hier rijk wonen en werken? Geef dat we elkaar op uw tijd en wijze weer mogen ontmoeten. Onder uw gezegende woord. Dank voor het goede dat u gaf. En wilt u alles bekronen met uw zegen. En het zondige eruit wegnemen. We smeken het van u om Jezus wil. Amen. Psalm 69, een prachtig vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En Juda's steen, we hebben er iets van gezien, en Juda's steen herbouwen uit het stof. Prachtig psalmvers, laten we het met elkaar gaan zingen. 69, 14. Ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. God zegen.